Ik wil eerst maar eens het spreekgestoel een beetje netjes zetten, want die staat helemaal scheef. Zo. Waarschijnlijk heeft iemand een tafeltje hier neergezet en... Nou ja, dat was vorige week. Ja, kijk. Dat is een beetje ironisch. We zijn dit seizoen begonnen met de nadruk op blijdschap. Dat je je kunt verheugen... Verheugen in het evangelie, de goede boodschap is zo fantastisch, hè, dat we wel eens vergeten, omdat het zo gewoon geworden is, hoe ontzettend blij je ervan kan worden dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is en dat wij door hem, door zijn werk aan het kruis, dat we de vrije toegang hebben tot God de Vader, dat zijn Heilige Geest in ons woont. Dat is fantastisch. Maar ja, nu ga ik het hebben over bedroefdheid, droefheid. Maar ja, die twee horen misschien toch wel een beetje bij elkaar. Ik wil met u een gedeelte lezen uit 2 Korinthe 7, vers 8 tot en met 11. Dat hebben de vertalers boven gezet in de herziene statenvertaling. Droefheid overeenkomstig de wil van God en droefheid van de wereld. En daar staat, want al heb ik u in de brief bedroefd, ik heb er geen berouw van. Hoewel ik er wel berouw van gehad heb. Want ik zie dat die brief, ook al is het voor een korte tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij... Niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. En dan komt het vers waar we bijzonder bij stil willen staan. Want de droefheid die even overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Want zie juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden, wat een grote inzet heeft dat u teweeggebracht, in u teweeggebracht. Ja, wat een verdediging. Ja, wat een verontwaardiging. Ja, wat een vrees. Ja, wat een vurig verlangen. Ja, wat een ijver. Ja, wat een bestraffing. In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak. Tot zover. Die tekst, je mag de volgende laten zien, Cecil. Die tekst roept drie vragen op. De eerste vraag is, wat betekent dit nou allemaal? Het gaat over een conflict tussen Paulus en de gemeente in Korinthe. Wat is hier nou de betekenis van? Wat zit nou achter dit stukje? Want om het goed te kunnen begrijpen, moet je toch iets meer begrijpen van wat er allemaal zich heeft afgespeeld. De tweede vraag is, wat is nou eigenlijk die droefheid naar Gods wil? En ook die droefheid van de wereld. En wat betekent deze tekst voor ons? Voor onze conflicten, voor onze moeilijkheden, waar wij met elkaar botsen. Want dit staat niet voor niets in de Bijbel, ook... Ik vind de Bijbel een ongelooflijk eerlijk boek. Allerlei leiders die worden te kijk gezet in hun fouten. Ik hoef geen rijtje op te noemen, u kent ze wel, koning David, Petrus. Juist leiders. Ik heb een beetje last van mijn keel, dus af en toe moet ik een slokje water nemen. Bij de radio heb je zo'n kuchknop. Als je daar zit, dan zit je aan tafel, weet je, bij de EO. En dan voel je wat kriebel in je keel. En dan kun je heel gauw die kuchknop indrukken. En dan, die hebben we hier niet. We gaan naar de volgende dia. Wat is er eigenlijk aan de hand? In het conflict tussen Paulus en de gemeente te Korinthe. Dat is een hele studie op zich. Er zijn hele, ik weet niet of er een heel boek over geschreven is, maar er zijn echt wel hele hoofdstukken over geschreven. Mocht u daar interesse in hebben, ik heb een mooi hoofdstuk erover, dus kunt een kopietje krijgen. He? Ik heb ook een korte samenvatting, mocht u die ook willen hebben. 1 bladzij, is ook nog goed. Maar ik ga proberen, want het is geen studie hier. Het is niet de plek om hier nou echt dat helemaal uit de doeken te doen. We proberen kort, doch duidelijk te schetsen. En dan lees ik het maar vooral voor. Even voor de duidelijkheid. Korinthe, ziet u het liggen? Kunt u het lezen? Korinthe ligt hier, zo. Als je hier recht naar boven gaat, dan kan misschien met mijn vinger er wel bij. Oh, dat. Oh, hier ligt Korinthe. Precies andersom, ja. En hier ligt Efeze. Paulus was 1,5 jaar in Korinthe, ongeveer in het jaar 50. En dat was een hele strategische stad om het evangelie te verkondigen. Want het was een hele centrale handelsplaats, havenplaats. Maar het was ook een ruige havenplaats. In de zin dat er heel veel volk van allerlei allooi in die stad was. En het was een jonge gemeente die in 1,5 jaar tijd door Paulus opgebouwd is. Maar zoals ook in 1 Korinthe 1 vers 26 te lezen staat, mensen van allerlei, niet vele aanzienlijke, maar allerlei gewone, eenvoudige mensen waren. Na 1,5 jaar kwam er een rechtszaak en moest Paulus weg. Gallio, die sprak daar recht, als ik het goed heb. Het werd te gevaarlijk. Maar er kwamen in deze kwetsbare gemeente andere leraren binnen. Joden waarschijnlijk, die geschoold waren in de Griekse retoriek, prachtige sprekers. En die probeerden het evangelie te vermengen met de Griekse filosofie. En dat leidde ertoe dat wat je, als je maar geestelijke ervaringen hebt, mooi in tongen kan bidden, dan doet het er eigenlijk niet zo toe wat je daadwerkelijk in het lichaam doet. Dat je ontucht hebt. En er werden mensen niet bestraft die daadwerkelijk ontucht pleegden. Er werd geen tucht over uitgeoefend. En Paulus die is in Efeze en die probeert van daaruit die gemeente te corrigeren. En dat doet hij eerst met een brief over ontucht. Een vraag die hij gekregen heeft. Die brief hebben we niet meer. En dan komen de huisgenoten van Chloe, die komen naar hem toe. En die zeggen dat er nog veel meer aan de hand is. Paulus schrijft dan de brief die wij kennen als 1 Korinthe. En die stuurt Timotheus over land mee. Maar Timotheus komt terug en die zegt, de situatie is nog veel erger dan gedacht. En dan brengt Paulus een kort bezoek, waarschijnlijk, maar is zeer teleurgesteld, omdat de meerderheid niet luistert. Valse leraren vernederen Paulus en zien zichzelf als veel betere apostelen. Je kunt er een stukje over lezen in 2 Korinthe 1, vers 23 en 24. Dan stuurt Paulus een brief. Een brief geschreven onder tranen, waar we in dat gedeelte wat ik net noemde ook over geschreven wordt. Die brief hebben we ook niet. En hij stuurt Titus mee. Paulus kan niet in Efeze blijven, ook daar ontstaat een opstand door de zilversmeden. En komt waarschijnlijk, maar dat weet ik niet zeker, ergens in de gevangenis in te zitten zelfs. Wanneer hij vrijkomt, gaat hij Titus tegemoet, waar hij al een hele tijd niets van gehoord heeft. En hij ontmoet hem in Macedonië. En tot zijn grote opluchting hoort hij dat de brief die hij onder tranen geschreven heeft, het juiste effect heeft gehad, de juiste uitwerking heeft gehad. Degene die eerst niet bestraft is, is bestraft en tot inkeer gekomen. En Paulus schrijft nu deze bijzondere brief, de 2 Korinthebrief, en stuurt Titus mee. Hij geeft hem ook de opdracht om een collecte voor Judea te organiseren. En hij vertelt ook verklaart ook waarom hij andere reisplannen heeft dan eerder gezegd. Hij is ontzettend blij met de verzoening die er nu is met de gemeente. Maar aan het eind van de laatste hoofdstukken, 10 tot en met 13, dan zie je dat er nog steeds een groep leraren actief is waar hij, die hij heel indringend confronteert. Het is een hele persoonlijke, emotionele brief, gericht op verzoening en beschrijft ook dat proces van verzoening. En dat wordt eigenlijk beschreven in het gedeelte wat wij nu gelezen hebben. de volgende. Oh, wacht. Ja, nee, dat is goed. Deze is het. Er is geen Bijbelboek waar het woord bedroefdheid en droefheid zo vaak voorkomt. Het komt in dit gedeelte van 2, dat wat ik net noemde, dat gedeelte van hoofdstuk 2, en dit gedeelte, komt er 13 keer voor. Nou, dat is wel heel bijzonder. Eerlijk gezegd had ik verwacht, als je weet wat er allemaal gebeurd is, dat er niet alleen bedroefdheid was, maar dat er ook boosheid zou zijn in Paulus. Hij wordt miskend, hij wordt vernederd, daar word je toch boos van? Of is dit een variant van, ja, mama is niet boos, maar mama is verdrietig? Hè, dat je eigenlijk je kind een beetje opzadelt met een soort schuldgevoel. Ik kan me heel goed voorstellen dat Paulus echt boos is. En ik geloof niet dat hij hier aan het manipuleren is. Maar wat dan? Ik vermoed, het staat er allemaal niet, maar dat Paulus wel in eerste instantie gevoelens van boosheid heeft gehad. Maar dat hij met Gods hulp daar iets mee gedaan heeft. Zijn emotionele reactie is veranderd. Ik denk niet dat hij de boosheid heeft weggestopt. Maar wat gebeurt er als je dat alsmaar wegstopt, die boosheid? Nou, het is net als een bal die je onder water duwt. Dan moet je constant energie in stoppen om onder te houden. En als je even niet oplet, op, dan is hij er weer. Dat doet hij niet. De brief laat zien dat Paulus de liefde die hij voor de gemeente heeft laat overheersen. Juist in de confrontatie. De liefde die hij van God heeft ontvangen. Zoals we ook kunnen lezen in Romeinen 5 vers 5. Dat God door zijn Heilige Geest zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. In die confrontatie loopt Paulus wel een risico. En daar is hij zich heel erg van bewust. Hij is er heel erg mee bezig. Als we even kijken wat er in hoofdstuk 7 vers 5 staat. En het is jammer dat u niet een Engelse Bijbel heeft, want die is nog mooier. Engelse vertaling. Want ook toen wij in Macedonië gekomen waren, om Titus tegemoet te gaan, heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten waren er conflicten en van binnen vrees. Maar God, die de nederige troost, heeft ons getroost door de komst van Titus, die vertelde dat die brief goed ontvangen was. Maar er staat in vers 5, maar we waren in alles verdrukt. En sommige Engelse vertalingen die zeggen hier zelfs dat hij depressief was. Die gebruiken het woord depressief hier. Die boosheid is helemaal omgezet in liefde en zorg. Zo zelfs bezorgd dat Paulus er echt, nou ja, bijna, we zouden misschien wel zeggen, ziek van was. Het ging hem zo aan zijn hart. Die confrontatie in liefde was voor hem zo spannend. Er hing zoveel van af of dit goed werd opgepakt. Dat Paulus intens daarop betrokken was. Intens zijn gevoelens hier verwoord. Met Gods hulp zet Paulus niet zijn perspectief en gevoelens op de eerste plaats, maar hoe God ernaar kijkt. Dat staat hier op de eerste plaats. En dan zien we in dat gedeelte vanaf vers 8 hoe dat proces van verzoening hier beschreven wordt. In eerste instantie had Paulus er wel een soort van berouw van. Het speet hem, een soort van, dat hij die brief geschreven had. Maar hij heeft dat wel gevoeld. Maar omdat hij besefte dat het een positieve uitwerking kon hebben, was hij er achteraf, en zeker nu hij die uitwerking gehad heeft, is hij er toch blij mee. En dan in vers 9, dan komt er een hele belangrijke stap. Dan beschrijft hij dat de gemeente tot bekering is gekomen, tot inkeer, tot ommekeer. Het Griekse woord voor bekering kent u misschien wel, metanoia. En meta heeft met verandering te maken. En noia komt van het woord noes, van denken. Nou, denken we heel vaak daarbij dat het gaat om verandering van denken. Dat is ook belangrijk, maar noes is eigenlijk veel breder dan dat. Het is ook besef, een houding, een instelling. Dus een verandering, een hele brede, grondige ommekeer. En dan komen we eigenlijk, je ziet ook in vers 9 dat Paulus zich niet liet leiden door zijn gevoelens, maar door God. Maar die gemeente ook. De gemeente heeft zich ook door de Heere God laten leiden. Ondanks de confrontatie, ondanks het bedroefd zijn, is er geen schade. Niet bij de gemeente, niet bij Paulus en ook niet in hun band. In de grondtekst staat er droefheid naar God. En dat naar betekent niet zozeer naar God toe, maar betekent hier volgens God of zoals de wil van God. En daarom heeft de herziene Statenvertaling, u ziet het aan de cursieve letters, heeft die de wil van cursief gezet. Het staat eigenlijk naar God, maar de betekenis daarvan is naar de wil van God. En dan komen we bij de centrale tekst, de tekst die ik graag met u uit wil werken verder. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Een T-splitsing, een algemeen principe wat hier beschreven wordt, te midden van het verslag van die verzoening. Je kunt hier twee kanten op. Je kunt de weg van de leven op, van het eeuwige leven, of de weg van de dood. En dan komen we bij de vraag, wat is nu de droefheid naar Gods wil en de droefheid van de wereld? Waar gaat die twee T-splitsing nou eigenlijk over? Ik zou wel graag willen dat Paulus er wat meer over gezegd had. Want het komt maar alleen in deze stukjes voor. En dan moet je toch een beetje zoeken. Wat wordt hier nou precies mee bedoeld? Ik denk dat het heel belangrijk is dat die droefheid en emotie, dat die gekoppeld is aan twee verschillende richtingen. De eerste richting is richting God. Naar Gods wil. Wat God wil. Wat volgens God is, wat zijn wil is. Ik kom erop uit dat het een emotie is van verdriet, omdat je beseft dat je de relatie met God beschadigd hebt. Dat je iets gedaan hebt wat de relatie met God beschadigt. Dat je niet naar zijn wil gehandeld hebt. Dat je niet gesproken hebt naar zijn wil of gedaan hebt naar zijn wil. Dat je niet Gods gedachten of zijn besef, gevoelens, ik weet niet hoe je het zeggen moet, maar, want God is een heilig persoon die ver boven ons is en we kunnen hem niet helemaal begrijpen, maar toch laat hij zich kennen door zijn geest en door zijn woord en dat het niet naar zijn gedachten, gevoelens is. Dat je God niet op het oog gehad hebt wie hij is. En dat dat echt anders is dan een schuldgevoel wat we meestal hebben, dat zou ik u eigenlijk graag willen laten zien. Maar eerst de droefheid van de wereld. Dat is de tegenovergestelde richting. Dat voelt misschien net zo intens, maar het gaat de andere richting uit. Het is op jezelf gericht. Het is een reactie om jezelf te beschermen. De daden die daarbij horen zijn vaak duidelijk fout. Liegen, bedriegen, manipuleren, stelen, moorden. Om je baan, je welvaart, je positie of je reputatie te beschermen. Er zitten gevoelens achter die droefheid of dat verdriet. En dat is vaak minder zichtbaar. Boosheid. Ik heb misschien wel wat fout gedaan, maar dat kwam doordat die ander zo onredelijk was. Schuldgevoel. Oh, wat stom, dat doe ik anders nooit. Hoe kan ik het goed maken? Hoe kan ik het zo maken dat ik er nooit aan herinnerd word? Of zelfs, wat kan ik doen om het ongedaan te maken? Schaamte. Zo wil ik niet zijn. Zo wil ik niet gezien worden. Wat zullen ze wel niet van bedenken? Weg. Ik heb eens, om een voorbeeld te geven. Ik heb eens een broeder hier in de gemeente uit het niets uitgescholden. Zo. Ik dacht dat het grappig was. Zoals je wel eens mannen onder elkaar een beetje quasi beledigend iets zegt. Ik zal niet zeggen wat ik precies gezegd heb. Maar het is zoiets als, hey, oenemeloen! Maar toen ik zag en besefte dat het helemaal niet grappig was, schaamde ik me zo dat ik er niet meer over gesproken heb. Ik heb het diep weggestopt. Ik was het ook bijna vergeten. Veel later confronteerde deze broeder mij ermee. En toen herinner ik me het weer. Ik had nog zijn gevoelens, had ik niet aan gedacht, nog aan het verdriet wat ik God ermee gedaan had. Door er niet over te praten, door het me zo te laten. Ik had erover moeten praten met deze broeder en vergeving moeten vragen. En nu is het tussen ons in komen te staan. Ik heb daarvoor vergeving gevraagd en gekregen. Ik heb het ook even met deze broeder besproken, voordat ik het hier als voorbeeld zou gaan inbrengen. En hij vond het goed dat ik dat vertelde. Er zijn voorbeelden uit de Bijbel. De reactie van Adam en Eva op het overtreden van het enige verbod wat er was. De reactie van Kaïn. Het verschil tussen het berouw van Saul en het berouw van David. Vaak heeft die verdediging vanuit ons geweten, schuldgevoel, maar ook ons eigen ideaal, alles wat daar van binnen zit, waar we het zo moeilijk vinden dat we dat verliezen, dat heeft iets wettigs. Adam, die wordt ter verantwoording geroepen, en wat zegt hij? De vrouw die u mij gegeven heeft. Kaïn, ben ik de hoeder van mijn broeder? Hadden we toch niet afgesproken? Saul, tegen Samuel, omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam, ben ik maar alvast begonnen met het offer waarvan ik eigenlijk wel weet dat ik het niet mag brengen. Maar dat zei hij er niet bij, dat laatste. Het scherpste contrast is dat de verschil in reactie tussen Judas en Petrus. Tenminste, volgens mij dan. Judas heeft de Heer Jezus verraden en Petrus heeft de Heer verloochend. Dat is bepaald niet hetzelfde. Er zit echt een groot verschil tussen. Maar beide hebben de vertrouwensband met de Heer ernstig geschonden. Judas heeft geen verbinding gezocht met de Heer. Of met de discipelen. Nog met de Heer, nog met de discipelen. Hij ging zoals hij eigenlijk gewoon was om zijn eigen gang te gaan. Ook met het geld waarvan hij dat gestolen had. Hij was niet open, hij ging zijn eigen gang. En u weet wel eigenlijk hoe hij daarin, waar hij geëindigd is. De Bijbel zegt dat hij zich ook verhangen heeft. Toen hij berouw kreeg, hij kreeg berouw. Maar hij heeft zich verhangen. Petrus ging, ondanks dat hij de Heer verloochend had, toch weer naar zijn broeders. En hij huilde, hij weende, hij had ook enorm berouw. En hij bleef contact zoeken met de Heer. Hij bleef in verbinding met de Heer en de medegelovigen. Wat betekent dat voor ons? Mijn natuurlijke innerlijk, mijn menselijk geweten, mijn schuldgevoel, mijn ideaalbeeld, mijn eergevoel, mijn trots en mijn droefheid hebben een soort dubbele rol. Daarin zitten de menselijke regels en wetten en afspraken. En dat is goed, dat is hard nodig. Als ik me dat niet regels onthoud en afspraken, en, dan wordt het een zootje. Maar u zit hier allemaal gewoon stil op de stoel. Nou, misschien heeft u wel jeuk gekregen of zin om een eentje te lopen, maar u blijft gewoon blijven zitten, want het wordt anders heel erg onrustig. Ik vind het heel fijn dat u dit doet, want dat leidt mij anders ontzettend af. Uw geweten zorgt ervoor dat u netjes zit. Kinderen hebben dat nog niet, die zijn vaak, als ze klein zijn, ja, die zitten te praten of die bewegen, om maar even een voorbeeldje te geven. Maar tegelijk kan ik me juist achter die regeltjes, die heel erg in mijn hoofd zitten, kan ik me achter verschuilen, zoals we net ook al een beetje in die voorbeelden zagen. Ik kan als het ware, in plaats van een relatie met mensen, kan ik een relatie krijgen met die regels. En dan kan ik proberen om die regels te behagen. Ik doe het goed volgens die regels. En dat geeft mij een tevreden en goed gevoel. Los van wat het mensen doet. Want ik kan het volgens de regels goed gedaan hebben en toch iemand bezeerd hebben, toch iemand beschadigd hebben. Ik kan het volgens die regels misschien wel goed gedaan hebben, volgens mij dan, en toch God verdriet gedaan hebben. Toch in de relatie met God het niet goed gedaan hebben. Ik kan zelfs denken dat die regels in mijn hoofd iets goddelijks hebben. Dat het helemaal goed zit. Die regels, ons geweten, is net zo goed deel van ons vlees als al het andere. En ook dat moet geheiligd worden door de Heilige Geest. Maar ook dan zelfs gaat het niet alleen om die regels, het gaat om iets meer. Ik wil u proberen mee te nemen in een heel klein stukje van de gelijkenis van de verloren zoon. De jongste zoon, ik ga er even vanuit dat u het geschiedenis kent, en anders moet u het echt vanmiddag nog eens erbij pakken in Lucas 15, want het is echt een prachtige gelijkenis. Die zo het hart laat zien waar het over gaat. De jongste zoon heeft een relatie met de vader op het oog. Als hij tot inkeer komt, als hij berouw krijgt. Vader, ik heb gezondigd tegenover de hemel en tegenover u, zegt hij. De oudste zoon, dat was de jongste zoon, maar nu de oudste zoon, die heeft het hart van de vader niet op het oog. Toen zijn vader naar hem toe kwam, zei hij, zie, ik duw nu al zoveel jaar. En ik heb nog nooit uw gebod overtreden. En u heeft mij nooit een geitenbokje gegeven om feest te vieren met mijn vrienden. Maar nu die zoon van u gekomen is. Voelt u het verschil? Of het hart van God op het oog hebben? Of dat het met regels gepaard gaat? Dat je wil, ja, die regels tevreden wil stellen. Te weinig je afvragen, is dat wel echt wat God van me wil? Heeft die oudste zoon nou echt zich verdiept in de vader en wat de vader wil? De vader wil dat gezin weer bij elkaar komt. Maar die zoon is bezig met die verinnerlijkte en vaak goede, maar in dit geval de plank misslaande regels. Het zou voor een menig huwelijk misschien wel een heel goed idee zijn, wanneer de belofte, de trouwbelofte en de regels die in het wetboek staan, hoe man en vrouw zich tegenover elkaar moeten gedragen, dat je die gelamineerd op de koelkast hangt. Denk je ook niet? Ik denk dat er aardig wat huwelijken dat ten goede zou komen. Maar ja, als ik zo af en toe denk. Wat zou Dini nou prettig vinden? Dan moet ik niet op die lijst kijken. Dan denk ik, oeh, ja, cappuccino. Zij vindt cappuccino lekker. Ik heb helemaal niks met koffie, hè. Drink het nooit. Echt helemaal niks meer. Ik vind het vies ruiken. Ja. Ja. Echt een groot gebrek, weet ik. Maar. Dus ik ga naar de keuken, pak een beetje melk uit de koelkast, pet in de CCO, geen reclame. Ik maak cappuccino. Doe er niet te veel cacao op, want dat vindt ze niet lekker. Ik ben altijd van strooien, maar nee. Rustig aan. Dus ik geef haar een bakje cappuccino. Ik moet eerlijk bij zeggen, dat doe ik wel vaker sinds wat we zo'n mooi zwart apparaatje hebben die het allemaal zelf die melk opschuimt. Het komt een stuk vaker voor nu. Ik hou van kleine apparaatjes. Het kennen van God is veel meer dan het kennen van zijn principes en zijn regels. Het is een persoonlijke relatie. Ik was weer verrast hoe het er stond in Johannes 17, vers 26. Ik zal het even voorlezen. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt, zegt de Heer Jezus, bidt de Heer Jezus. En zal die bekendmaken, opdat de liefde waar u mij hebt lief gehad, in hen is. De liefde waar u mij hebt lief gehad, in hen is. En ik in hen. Dat is zo verweven met elkaar. Dat is Gods doel. Daar bidt de Heer Jezus voor. En ook een gedeelte waar we niet zo lang geleden ook bij stilgestaan hebben. Romeinen 8 vers 14 en tot en met 16. Immers, zoveel als door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. We zijn geadopteerd. Je zal maar in een gezin opgroeien waar het koud is, waar je niet gezien wordt, waar je alleen bent, waar je niet gekend wordt. Wat gebeurt? Maar God zegt, kom in mijn gezin. Ik wil jou kennen. Ik wil je doorgronden. Ik wil dat je mij leert kennen. Ik wil die persoonlijke band met jou. Vers 15, want u hebt niet een geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt een geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba, Papa, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. We hebben die zekerheid omdat de Heilige Geest dat aan ons duidelijk wil maken. Door het offer van de Heer Jezus aan het kruis, door zijn dood zijn wij vergeven. Maar door zijn opstanding zijn we gerechtvaardigd, zijn we met hem verzoend. En we hebben de toegang gekregen tot het hart van God de Vader. Tot zijn hart. Achter het voorhangsel, in het heilige der heiligen, in de hemel. Dat is een zo onvoorstelbaar voorrecht dat we dat gekregen hebben. Laatste. Allereerst de vraag aan u, heel persoonlijk, want weet je zeker dat wat er net gezegd is, die adoptie, of dat ook voor jou geldt? Kun je dat zeggen? Vader in de hemel, ik besef dat mijn manier van leven, mijn zonden, u pijn hebben gedaan. Wilt u mij vergeven? Abba Vader, mag ik uw kind zijn, omdat Jezus Christus voor mijn zonden gestorven is? Kun je dat zeggen? Als je dat nog nooit eerder zo gezegd hebt, ga niet weg. Zeg het. Praat, kom even met me praten of met een van de andere broeders of zusters. Doe dat. Zet die stap. Wanneer je de genade en de goedheid geproefd hebt, zoals bijvoorbeeld in Psalm 34 vers 9 staat, kom en smaak dat de Heere goed is. Wanneer je jezelf, je trots loslaat en aan hem toevertrouwt, dan krijg je daar geen spijt van. Dan is er een ommekeer die onberouwelijk is, een bekering die onberouwelijk is. dan kom je ook van binnenuit tot actie. Net als de gemeente in Korinthe, zoals we dat lezen in vers 11. Die haalde alles uit de kast om het goed te maken. En dan is er in de hemel een grote blijdschap als reactie op de droefheid die er geweest is. Een grote blijdschap omdat er één zondaar is die zich bekeert. Wanneer iemand jouw onterecht pijn heeft... laat ik zo beginnen. Wanneer jij iemand onterecht pijn hebt gedaan en je beseft dat, besef dan ook dat je God pijn gedaan hebt. Dat je eerst naar hem toe moet gaan om goed zicht op de situatie te ontvangen. Dat je hem om vergeving moet vragen als eerste. En heeft iemand jouw pijn gedaan, ga dan ook eerst naar God. Omdat niet mijn standpunt of jouw standpunt of het gevoel wat we daarbij hebben in een meningsverschil, ruzie, conflict, het belangrijkste is. Maar het hart van de drie enige God. Dat is het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is, hoe kijkt God hiernaar? Wat doet dit met God? En dan komt vanzelf ook die stap dat je andere vergeving gaat vragen. Vanzelf, dat is misschien iets te makkelijk gezegd. Maar dan komt ook het besef dat je ook aan de ander vergeving moet vragen. Dan kun je zo'n conflict, dan kan God in zo'n conflict jou de ogen openen. En kun jij het conflict ook onder ogen zien. Omdat zijn Heilige Geest in je woont en hij altijd bij je is. Juist in het conflict. We hebben heel vaak over de tekst waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn. Als je dat opzoekt in de Bijbel, ik dacht Lucas 17, dat kan ook Matthäus geweest zijn. Dat staat daarvoor, gaat het over ruzie, over vergeven, moeten. En daarna gaat het over ruzie, conflict, vergeven. Het staat er precies tussenin. Hij wil in onze moeite, in onze dieptepunten, in de moeilijkste fase, de moeilijkste stappen, wil hij heel dicht bij ons zijn? Wil hij in ons midden zijn? Wil hij erbij betrokken worden? Laat hem er niet buiten. Hoe leer je de wil van God kennen in deze dingen? Lees zijn woord. Leef met zijn woord. Leef zijn woord. Praat met hem. En leef in de gemeenschap van broeders en zusters. Ik wil eindigen met een stukje uit Efeze 4. Kruchknop. Dan staat in vers 30. En voel je niet schuldig ten opzichte van de Heilige Geest? Nee, dat staat er niet. Er staat: bedroef de Heilige Geest van God niet. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Laat het van u weggenomen worden. Door de Heilige Geest, door de liefde van God die hij in je hart wil uitstorten. Met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Bedroef de Heilige Geest niet. Doe het niet. En als je het beseft, bid. Hij is getrouw en waarachtig om onze zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Amen.